Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
New Business Radio.
Let's Talk Business.
Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. En we hebben het daar wel vaker natuurlijk over gehad. Samenwerking is de sleutel tot een duurzame keten. En als er één sector of onderdeel uit die keten onder een vergrootglas ligt vandaag de dag, is het wel de logistieke sector. Met het verminderen van de ecologische voetafdruk en het voldoen aan strengere wet en regelgeving zijn innovaties en veranderingen noodzakelijk om deze doelen te bereiken. Bij Cornelissen Groep is duurzaamheid dan ook geen modewoord, maar een fundamenteel onderdeel van hun bedrijfsstrategie. Met bijna 100 jaar op de bestaansteller is Cornelissen uitgegroeid tot een moderne logistieke dienstverlener met meer dan 600 vrachtwagens en meer dan 1200 werknemers, waarbij hun dagelijkse focus ligt op slimme, snelle en duurzame logistieke oplossingen. Hun missie is dan ook helder: vitale ketens in beweging houden en deze samen met hun partners te verduurzamen. Hoe zij dit doen en wat de laatste trends zijn op het gebied van duurzame logistiek, dat hoor je in dit uur van Let's Talk Business.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Fabienne de Vries.
Ja, een hele goede dag. Welkom bij Let's Talk Business. In gesprek ga ik inderdaad met de heren van Cornelissen Groep, Mark van der Drift, CEO, en Peter Leegstraten, manager inkoop en innovatie. Hartelijk welkom, heren.
Dankjewel.
Ja, in koor.
Ja, een goed team.
Ja. Ik zeg in mijn aankondiging natuurlijk altijd ondernemers. Hè? Jullie zijn CEO, respectievelijk CEO en manager inkoop en innovatie. Vandaag de dag om met Mark jou als CEO te beginnen. Ja. Je bent ruim zeven jaar in dienst. Van een familiebedrijf waar ik zo op terugkom. Maar vandaag de dag moet je ondernemer zijn binnen de onderneming, toch?
Ja, je moet zeker ondernemen. En zeker als je wil innoveren. En natuurlijk, ondernemen heeft ook iets met continuïteit te maken. En in groter wordende bedrijven en met grote thema's vind ik ondernemer ook een beetje het verbeelden. Weet je, het kunnen laten zien waar we naartoe gaan. Zowel met de wereld, met het klimaat, maar ook dus met je bedrijfsvoering. En nou, je zei het voor mij heel mooi. Dat innoveren doe je samen. En ook dat moet je kunnen laten inzien. Niet alleen doe je samen met je klant. En onze klanten kunnen bij ons ook dingen verbeelden van hey, wij willen graag als duurzame supermarktketen hier naartoe. En daar zullen wij dan de dienstverlening op moeten aanpassen. Dus het is denk ik heel belangrijk dat je inderdaad blijft ondernemen in een ondernemend bedrijf.
Ja. Peter Leegstraat, je bent manager inkoop en innovatie. Heerlijk, jij mag alle nieuwe gadgets die er zijn ontdekken.
Ja, wat dat betreft is het leven in een hele vrije omgeving. En, maar wel altijd op zoek naar een antwoord van op de vraag van een klant.
De handvraag, ja.
Ja, dat is eigenlijk altijd zo. Want innoveren is niet om het innoveren, maar eigenlijk een antwoord vinden. Wat ik net zei, gewoon de vraag die een klant stelt. Of misschien wel de klant van de klant. Zover gaat het, hè?
Maar dat is best wel interessant. Want dan ga je dus eigenlijk uit dat je dus steeds erachter aanloopt naar wat de markt vraagt. Mm-hmm. En is er ergens ook wel eens een moment dat je denkt, we moeten juist vooruitlopen. Zorgen dat het de vraag van de klant wordt.
Ja, dat probeer je wel aan te denken. Ik denk aan bijvoorbeeld de ontwikkeling van, laten we zeggen, het homeshoppen. Zeg maar dat je feitelijk alles thuis geleverd wil hebben. Nou, als ik gewoon terugkijk, dan was dat een jaar of 2025 al een vraag die we op ons af zagen komen. Dus ideeën waren er al over. En mensen vonden geluid iets heel vervelends rondom de winkel als je daar met de vrachtwagen kwam. Ja. Wij gingen daar toen al mee aan de gang. En van stiller naar schoner naar uiteindelijk emissievrij is eigenlijk elke keer bijna vooruitlopend om de wet. Omdat die klant van de klant nog veel strenger is dan de wet.
Ja, ja, we zijn als mensen natuurlijk hartstikke kritisch als het gaat om geluid en vieze uitlaten en grote vrachtwagens in onze straten of winkelstraten. Gaan we later over verder praten. Heel even over jullie, want you guys go way back, zal ik wel eens zeggen. Ja. Mark, jij komt bij Ahold.
Ja, ik heb eigenlijk inmiddels, ik word echt een oude banden wat dat betreft, al bijna 30 jaar in de retail en logistiek gewerkt.
Ja.
Ooit begonnen bij HEMA, ook zo'n prachtig Nederlands bedrijf. Toen via een aantal modebedrijven kwam ik via McDonald's in het prachtige bij Albert Heijn terecht.
Ja.
Een prachtige supermarkt waar ik 14 jaar met ontzettend veel plezier gewerkt heb.
Ja.
De laatste 7 jaar was ik verantwoordelijk ook voor de transportactiviteiten van Albert Heijn, Ethos Schal en wat internationale stromen. Daarna heb ik de overstap naar een logistiek bedrijf gemaakt.
Ja, ja, ontzettend interessant. Want het is daar natuurlijk ook met dat hele thuisbezorgen door corona. Ja. Er heeft zoveel groei doorgemaakt. En zoveel dingen waar je vanuit de hele, de energietransitie waar we in zitten. En de doelstellingen die er gehaald moeten worden. Zullen dat ongetwijfeld wat kopzorgen met zich meegebracht hebben. Maar wel heel dynamisch.
Ja.
Peter, jij komt ook bij Albert Heijn vandaan.
Ja, je zou bijna kunnen zeggen een leven lang.
Ja.
37 jaar. Inderdaad, vanaf het verlaten van de vervoersacademie, waar ik de opleiding heb genoten. Als zoon van een chauffeur wilde ik heel graag dicht bij de wielen zijn.
Ja.
Maar ik ging steeds meer die interne logistiek bij Albert Heijn in. Tot ongeveer 2000. En toen kon ik uiteindelijk, en mijn hart achterna, dan kon ik inderdaad met transport aan de gang.
Ja.
En vanaf die tijd al met inkoop en innovatie bezig. Dus vanaf dat wel een hele lange tijd, maar ongelooflijk leuk.
Ja, en jullie zijn dus, jullie hebben elkaar weer opgezocht. Want jij bent zo'n 8 jaar geleden daar begonnen. En toen dacht je...
Ja, het grappige is, ik heb 7 jaar met Peter bij Albert Heijn gewerkt. Toen waren we samen een team. En toen hebben we 7 jaar. En hebben we mooi net al gehad over je moet samenwerken. Ook met je klanten. Je toeleveranciers. Heb ik 7 jaar samen met Peter gewerkt. Allebei vanuit een ander perspectief. En een andere rol. Hebben we nu eigenlijk afgesproken. Dat we het gewoon nog een keer 7 jaar samen gaan doen.
Minimaal.
Ja. Tot
de 7 year itch gaat jeuken. Wel leuk is. Want ik keek even op jullie LinkedIn pagina's. En daar stond zo. Over deze samenwerking. Las ik zoiets moois. Van iemand die dat geschreven had. Die zei. Twee inspiratoren. Met het type stekker. Van het type stekker, alles brengt energie, passie, bezieling in combinatie met ambitie en visie. Bijna trots om op afstand te volgen. Topteam verzameld. Ik vond dat zo mooi. Ik denk dat is toch even leuk om te benoemen.
Ja, dat was bijzonder.
Jullie zijn een gouden duo, wat dat betreft, dus blijkbaar.
Nou, heel mooi compliment.
Ja, toch?
Ja, we vullen elkaar goed aan. Weet je? We zijn niet hetzelfde. Dat is het mooie van diversiteit. En dat is ook wat we in ons bedrijf elke keer moeten organiseren. Dus ik ben juist heel trots dat wij ook... Want er zit natuurlijk een heel bedrijf achter. En wij zitten nu met jou in gesprek. En wij mogen de woordvoering doen van het hele team Cornelissen.
Ja.
En er zitten ook heel veel jonge mensen tegenwoordig. En als je wil innoveren, heb je die drive nodig. En daar ben ik eigenlijk heel trots op. En ik vind het prachtig als mensen dit over je zeggen. Ja, dan kan je alleen maar nederig worden en bescheiden. Van mooi als je dat kan brengen aan jonge mensen. Of dat je een beetje inspiratie mag zijn vanuit je rol.
Ja, precies. Want als we heel even gaan kijken naar duurzaamheid en innovatie. Dat zijn twee belangrijke pijlers binnen Cornelissen Groep. Op welke manier resoneert dit? Ik hoor jou, Peter, net zeggen. Mijn vader was chauffeur. Dus daar zit het intrinsieke voorbeeld en de ambitie. Is niet altijd een gegeven natuurlijk dat je je vader achterna wil.
Nee, maar dat is met name de interesse voor het transport. Hè? Vrachtwagens in het bijzonder. Maar als je kijkt naar die duurzaamheid en je kijkt naar luchtkwaliteit. Dan moet ik zeggen dat een jaar of 15 geleden ik enorm was geraakt bij die eerste stappen. Toen ik wat plaatjes zag over de luchtkwaliteit. Ik dacht, wij wonen zo lekker gezond in het zuidoostelijke deel van het land. En in mijn grote teleurstelling is het een van de slechtste gebieden als het gaat om luchtkwaliteit.
Oh, wow.
En ook, moet ik ook zeggen, ik ben ook wel bekend in een familie met problemen met longen. En vanuit die achtergrond van potverdorie, ik zou graag willen bijdragen om die wereld ook een stukje beter achter te laten.
Ja.
Op dit vlak.
Helder, mooi. En wat is jouw persoonlijke motivatie?
Nou, ik wil er nog iets op aanvullen, eigenlijk wat Peter zegt, maar vanuit de bedrijfsmatige kant. Kijk, als je naar ons bedrijf kijkt, dat is natuurlijk, je schetst het mooie introductie, al 100 jaar oud. En het begon ooit met paard en wagen. En ik heb toevallig laatst het kasboek gevonden. Want de locatie waar het begon is de Wolfskelseweg in Nijmegen. Die werd opgedoekt. Daar worden woningen gebouwd. En daar vonden we het oude kasboek. En er stond inderdaad nog een paard en wagen met kolen. Oké. Toen is het bedrijf natuurlijk verder gaan ontwikkelen. Dat heeft ook met innovatie te maken en met duurzaamheid. En toen kwamen de vrachtauto's. Maar dat waren de vrachtauto's uit de Marshallhulp van de Amerikanen. En die werden hier achtergelaten door de Amerikanen. Die gingen niet terug naar Amerika uiteraard. En die werden hier omgebouwd. En daar is eigenlijk het Cornelissen transportbedrijf is eigenlijk best wel duurzaam.
Ja.
Van alles wat die. Dus dat vind ik eigenlijk wel mooi. En zo is het eigenlijk het bedrijf zich steeds verder gaan ontwikkelen.
Als zijnde een soort tweedehands vrachtwagen. Ja. En ik geloof dat toen was het dus not, dat het met de hand nog in en uitgeladen moest worden. Dus de volgende stap in de transitie. Van logistiek, maar ik weet niet of dat milieutechnisch zo ook werkte, was dat de vrachtwagen achtergelaten kon worden. Dat zat hem denk ik meer in de efficiëntie.
Ja, het is een beetje, ik vind het dan wel weer mooi dat je dan weer een toepassing vindt. Dat is eigenlijk ook circulair, waardoor inderdaad de Nijmeegse papierfabriek ook toen nog met kolen werd gereden. En langzaam is ook in de bedrijfsvoering zijn natuurlijk keuzes gemaakt van waar willen we eigenlijk betekenis geven? Vanuit de logistieke sector. En er is een switch gemaakt van laten wij ons richten op vitale ketens. Ik vind het ook, zorgen ervoor dat dagelijks 2 miljoen mensen aan verzorgingsproducten en levensmiddelen komen. Dus die koelkasten bij mensen thuis zijn natuurlijk niet, die worden gevuld. En die worden of direct in huis geleverd of in winkels gekocht. En er zit natuurlijk ik vind het ook wel mooi dat je daar een bijdrage aan mag leveren. Gewoon een radertje in de Nederlandse maatschappij wat ertoe doet.
Ja, precies. Dus dat je ook eigenlijk gewoon naar die hele keten kijkt en daar een voorbeeldfunctie neemt. Want als jullie, het is een familiebedrijf, want er zit nog een kleinzoon aan de, bemoeit zich er nog mee?
Ja, er is de huidige eigenaar is Henk Cornelissen.
Ja.
Dat is inderdaad de kleinzoon van Jo Cornelissen, die het bedrijf ooit opgericht heeft. En dat is inderdaad de enige aandeelhouder.
Ja.
En is onderdeel, is echt een familiebedrijf nog.
En op welke manieren merk je dat het een familiebedrijf is?
Ik zal daar heel eerlijk over zijn.
Niet meer.
Het is. Kijk, vroeger was het familiebedrijf dat Henk, die stond in de hal van het. Toen hadden we ook één locatie en die zat met iedereen een praatje te maken op vrijdagmiddag. En dan deed hij even een biertje in de hal en dan wist hij precies wat er in het bedrijf speelde. Kijk, wij zijn inmiddels een bedrijf met wat hard gegroeid is op 16 locaties. En dan is dat natuurlijk het allermoeilijkste om te bewaken. Dus dan moeten we iets anders organiseren. Dus wij proberen wel kleinschaligheid te organiseren. Door kleine standplaatsen waar je ook echt fysiek dichtbij bent. Mm. En waar je met chauffeurs praat, en waar je met planners praat. En waar je met klanten alle aandacht geeft die ze verdienen. Maar het is natuurlijk niet helemaal in die zin meer een familiebedrijf. Waar we het wel merken is bijvoorbeeld in ondernemen. Als wij kijken naar investeringen, en ik denk dat ik daar iets van mag vinden, omdat ik ook 22 jaar in corporates heb gewerkt. Ja, dat is natuurlijk hele andere vormen van besluitvorming met allerlei organen. En nu doen we ook wel eens iets. Als ik samen met Henk bij hem aan de keukentafel zit, zullen we het gewoon doen? Ja, omdat het een goed idee is. Of omdat we het gaaf vinden, weet je wel?
Ja, maar wat een vrijheid moet dat dan? Ja, dat is lekker.
Ja, ik ben er ook helemaal blij van.
Dat maakt jouw baan zo ontzettend leuk. Hartstikke goed. Nou, we gaan het zo hebben over de vloot, want daar is echt wel heel wat verandering heeft daar door de jaren heen in plaatsgevonden. Ja. En daar zit ongelooflijk veel innovatie. Blijf luisteren.
Let's Talk Business op New Business Radio.
En wij praten verder met Cornelissen Groep. Niet weg te denken uit de logistieke dienstverlening in Nederland. En zij brengen vitale ketens in beweging. En dat doen ze door continu te investeren in technologieën en processen die de CO2-uitstoot verlagen. En dat door de hele keten heen bekeken. Net een wagenpark uitgebreid met 69 nieuwe Volvo-trucks. Ik lees op jullie site ook dat DAF ook de eerste nieuwe generatie elektrische trucks aflevert. Klopt. Afgeleverd heeft.
Ja, klopt.
Ja, ik ben best wel een automeisje. Ik hou van techniek, ik hou van auto's. En ik kan me ook wel herinneren dat ik ergens met een vrachtwagentje op de grond lachte. Dus dat het feit dat gewoon, weet je wel, rijdt en in twee delen is. En die achterdeurtjes die opengaan enzovoort. Dus daar komt het kind in mij best wel naar boven. Dus ik ben heel erg benieuwd, Peter, hoe dat zit met al die innovaties. Ja. Waar zitten die in?
Ja, die zitten met name in het, wat ik net al even aanstipte, in het vorige blok van stiller naar schoner, uiteindelijk emissievrij. als antwoord op die vraag van de klant van de klant. Het moet stiller. Ik wil er geen last van hebben. Het is toch een beetje zwarte schaap geweest van de economie.
Ja.
Die innovatie zit er vooral in. Dus inderdaad precies die elementen geluidsverlagen en vervolgens de emissie verlagen. En als je dan denkt aan van god, zo'n auto moet grommen. Hè? Je was met dat autootje aan de spelen. Ja. Je maakt er vast wel een motorgeluid van. Of bij.
Nou dat is tuut.
Ja, die hebben we ook. Ja, die hebben we ook. Ja, vinden mensen soms wel lastig dat die tuut doet. Ook al is het voor de veiligheid.
Ik heb wel eens iemand gehad op de dansvloer waarmee ik stond te dansen. En dan moesten we naar achteren. En die maakte dat maakte ook zo'n
vrachtautogeluidje.
Maar die innovaties zitten vooral in juist dat soort geluiden niet meer maken. Of zo min mogelijk.
Ja.
Geen uitlaatgassen meer ruiken. Dat doen we eigenlijk al een hele tijd niet meer. Maar ook niet meer dat ze er echt zijn. En daar zit denk ik. Daar zit eigenlijk wel de meeste vernieuwing in. Dus ook op het gebied van veiligheid. Maar vooral op die emissies.
Ja want er is iets met bio-LNG. Dat is de brandstof.
Ja, kijk waar wij bio-LNG op inzetten. Of laten we zeggen LNG-trucks die we voeden met bio-LNG. Dat is gas gemaakt van reststoffen. Van mest, koeienmest. Volop aanwezig. En dat kunnen we op deze manier goed hergebruiken als een brandstof. Dat is eigenlijk een methode waarbij je zegt, ja, je verbrandt nog wel. Dus het is nog niet emissievrij. Mm. Het is wel CO2 neutraal. Dus wat dat betreft je hergebruikt. Dus we kunnen de CO2-reductie zelfs naar 100% brengen.
Ja, door elektrisch te rijden.
Nee. Dit is dus doordat je eigenlijk vermijdt dat die mest emitteert in de lucht. Mm-hmm. Vangen we hem af.
Okay.
Maken er gas van en daar kunnen we de auto op laten rijden.
Eigenlijk is het heel simpel, Fabienne. We rijden kaas, boter en melk naar de supermarkt op de mest van de koeien.
Ja, precies.
En dat is eigenlijk een heel circulair idee. Ja, dat is eigenlijk een prachtig circulair idee.
Maar
ja.
Je zegt, we vangen het op. Moet ik dan een soort tank achter de uitlaat me voorstellen?
Nee, de mest wordt vergist. En er wordt een vloeibare brandstof, wordt heel erg gekoeld. Mm-hmm. En die gasvorm wordt afgekoeld, waardoor het vloeibaar wordt. En dan kan je het goed in de tank stoppen en dan kan je er prima op rijden.
Ja.
En dat kan al, wij denken dat we dat al op een hele, ook economisch efficiënte manier kunnen doen. Want dat moeten we natuurlijk ook niet vergeten. Los van alle doelstellingen, vanuit het klimaat en de luchtkwaliteit en CO2, proberen wij dat ook op een manier te doen. Dat het gewoon bedrijfseconomisch heel goed kan. Want ja, we willen natuurlijk niet dat de pakken melk opeens heel duur gaan worden. Omdat dat dan allemaal, weet je, dus je moet het juist op een manier doen. En daarom moet het ook stap voor stap. Waardoor het ook heel duurzaam, maar ook gewoon duurzaam in de zin van dat iedereen nog zijn eten kan blijven betalen. Zeg
ja,
maar.
Dus jij zegt eigenlijk deze transitie voor ons kan. Het is niet dat we in één keer de hele vloot kunnen omzetten. Nee. Want dan
dat
zouden
lijkt mij
inderdaad
niet heel duurzaam. Dan gaan ze dingen bij weggooien. En dat is ook niet duurzaam.
Dus nee, want dan wordt dus datgene wat je vervoert wordt weer heel duur.
Ja.
Dus dat moeten we stap voor stap doen. Inmiddels is wel de laatste dieseltruck gekocht.
Ja.
Om hoeveel jaar moet je een truck vervangen?
6 tot 7 jaar. Kijk, en je moet dit ook zien als een. Het rijden op de biogas is onderdeel van onze menukaart. Om in alle vormen van transport die wij uitvoeren, om zo snel mogelijk en zoveel mogelijk naar emissievrij te komen. En daar waar het nog niet emissievrij kan, lees rijden op elektriciteit.
Mm-hmm.
Daar zoeken we wel een oplossing waarmee we vandaag al stappen kunnen zetten op het vlak van CO2-reductie.
Ja, want jullie, de ambitie is 50% CO2-reductie ten opzichte van wat het nu is? Of überhaupt?
Nee, de referentie die ligt meestal rond 2020, hè? Vanuit daar geredeneerd. En als we dan vooruitkijken, hebben we in de bedrijfsdoelstellingen inderdaad neergezet. 50% CO2-reductie in 2028. Persoonlijk geloof en denk ik dat wij in 2030 op 100% CO2-reductie zitten.
En waarom denk je dat?
Omdat ik het wel zie dat we een heel groot deel, ongeveer 50% 2028 al op elektriciteit kunnen rijden. Groene elektriciteit, Hollandse wind, Hollandse zon als bron. En dat we de resterende hoeveelheid transportmiddelen die we nog niet kunnen elektrificeren of nog niet konden elektrificeren, dat we die juist met biogas rijden.
Okay.
Dan wordt het sommetje inderdaad wel tot aan 100%.
Het is ook wel aardig. Fabien, misschien heb je toch nog even. Natuurlijk heb je altijd techniek. En er moet energie zijn. En er moet stroom zijn. En het moet ook inderdaad economisch kunnen. Maar een van de mooie discussies die we hadden met het leuke van jonge mensen in je bedrijf is dat ze ook echt wel anders denken. En dat zie je in sollicitatiegesprekken. Maar mensen eerst vragen, wat is je duurzaamheidsstrategie? En dan over salaris beginnen.
Ja.
Dat vond ik iets heel opzienbarends.
Ja.
Dus kennelijk is dat heel belangrijk. En,
gelukkig.
Onze laatste aankopen die we nog wel met een diesel hadden. Er kwam een jongen, die heet David. Die werkt bij ons in het bedrijf. En dat is een duurzaamheidsambassadeur. En die doet alleen maar duurzaamheid in ons bedrijf. En twee jaar geleden had ik dat niet eens bedacht. Dat soort mensen in dienst hadden. Die doen nu CSR. En die kwam echt bijna boos de kamer in lopen. Dat wij een diesel hadden gekocht.
Oh.
En dat vond hij echt eigenlijk niet kunnen. En dat vond ik. Dat kwam echt vanuit zijn hart.
Yeah.
En dat maakte toch wel impact. Want ik denk van ja. Dit is ook wel weer de kracht van jonge mensen. Ze confronteren je ook gewoon daarmee. Ik vind ook als directeur moet je daar gewoon ja, de deur wagenwijd openzetten. Voor dat soort gesprekken.
En ja, want hoe gaf jij dan antwoord? Hoe kon je verklaren dat...
Ja, ik had eigenlijk geen antwoord. En dat is... ik kon het ook niet goed uitleggen waarom we niet een bold statement maken en dat vervolgens ook gewoon gaan doen. En ik kon het niet goed uitleggen. En dan vind ik ook, dan moet je niet eigenwijs zijn van, ga ik jou lekker overtuigen dat wij hele goede dingen aan het doen zijn.
Ja, maar ik hoor jou net zeggen, we kunnen niet alles in één doen. We moeten het in stapjes doen. Willen we het duurzaam laten zijn?
Ja, dus dat heb ik hem wel uitgelegd. Van, daar komt ook wel het statement natuurlijk vandaan. De laatste diesel is gekocht. Dat betekent niet weer dat we rijden nog steeds, laat ik daar ook eerlijk over zijn, 80% van onze vloot bestaat gewoon uit dieseltrucks. En we verdienen vandaag het geld mee om te investeren in bio-LNG trucks die op koeienmest rijden en in elektrische trucks. En volgend jaar is 10-15% van onze vloot volledig elektrisch.
Ja.
En dat is weer een mooi bruggetje naar het samenwerken waar je het over had. Kijk, wij doen dat samen met onze klanten. Maar we doen het ook samen met onze energieleveranciers. Dus per 1 januari 2025 is al onze stroom die we dan in die vrachtauto stoppen ook in Nederland opgewekte windenergie. Gewoon met alle certificaten van oorsprong erbij. Dan kunnen we dat ook gewoon echt goed aantonen bij onze klanten.
Ja, want tekort aan elektriciteit is dan is geen probleem?
Nou, dan kom je even terug bij het onderbuikgevoel en de ondernemersgeest. In mijn vorige rol had ik met Mark daar, denk 3-4 jaar geleden ook al wel de eerste gesprek over. Joh, als je aansluiting kunt krijgen, zorg dat je een grote aansluiting hebt, zodat we straks echt elektrisch kunnen gaan rijden. Heel veel mensen wilden daar niet aan, maar Mark heeft dat met Henk Cornelissen wel gedaan. En ook de jonge mensen in de onderneming die uiteindelijk die stap zetten. Hé, Mark, een collega van ons die dagen dus hij kwam van, kijk, ik heb hier de rekening, we hebben die aansluiting geregeld.
Peter, voordat je mij de credits geeft, ik zou bijna willen claimen dat Fleur dat gedaan heeft. Dat is een dame van 25 jaar bij ons in het bedrijf. Die 3 jaar geleden op al onze strategische locaties de energie en de netverzwaring heeft aangevraagd. Overigens zonder toestemming te vragen aan een directeur.
Wauw. Zij had een visionaire blik.
Gewoon lef.
Gewoon lef.
Ik weet niet of het vanuit visie kwam, maar wel vanuit lef.
Ja.
En dat is het mooie ook met bevlogen en gepassioneerde mensen werken. Die hebben gewoon lef. En ze kwam echt letterlijk de kamer in. En daar ben ik ook wel eerlijk in. Als je mij 3 jaar geleden had gevraagd, gaan jullie in al die laadpleinen investeren met al die laadpalen, zonder dat we nu al commitment van een klant hebben, had ik misschien ook gezegd, nou, wacht maar heel even. Mm. Maar dan was ik laat. Eigenlijk waren we achteraf dan te laat.
Want hoeveel elektrische trucks zijn er nu ten aanzien van, hoeveel zijn er?
Nou, we zijn nog even in afwachting van een hele spannende
deal.
Maar dat worden er tussen de 60 en de 80 volgend jaar.
Wauw.
En dat betekent dat het echt al richting 10-15% van onze vloot gaat.
Precies, toch klinkt dat nog best wel als weinig. Het is natuurlijk elke stap is er één. Maar tegelijkertijd hebben we dan nog wel een weg te gaan met
Ja, zeker. Dus dus de komende 5 tot 7 jaar wordt ontzettend spannend. En het mooie is, Peter spreekt ook gewoon zijn persoonlijke ambitie uit. 2030 moeten wij gewoon, weet je, en dat moeten we kijken. Inderdaad, kunnen we dat halen? Daar zullen we in de directie nog wel een aantal vergaderingen over hebben. En een aantal met de banken zullen we naar moeten kijken. En met onze klanten. En het mooie is, waar we vroeger nog wel eens van jaar tot jaar met klanten aan het praten waren, zijn we nu met echt een aantal hele strategische klanten ook over dit soort termijnen aan het praten. Dus niet alleen maar van wat gaan we volgend jaar doen? Of gaan we volgend jaar een elektrische auto doen? Of gaan we bio-LNG doen? Nee, wat gaan we de komende 5 jaren wel niet doen met z'n allen?
Ja,
ook in die hele vervangingsvraag.
Die vervanging is gewoon ook best moeilijk. Want het gaat niet alleen om het kopen van een truc. Hè. Dat is heel eenvoudig.
Ja, maar het gaat over die hele keten. Ja, precies. Die energie regelen. Maar ook die CSRD. Dat is dus de hele keten door de wetgeving ook dat vanuit alle alle schakels binnen de keten samengewerkt moeten worden. Mm-hmm. Waar lopen jullie daarin tegenaan?
Nou, ik zie het als een enorme kans. Laat ik daarmee beginnen. We kunnen natuurlijk allemaal gaan klagen over, ja, dan moeten we weer een rapportje maken. Dan moet er weer een accountant komen. En dan legt de overheid weer allemaal regelingen op. Nou, ik draai het even om. Ik denk dat het een hele goede kans is om dingen gewoon even meetbaar te maken. Een getalsmatige ambitie voor jezelf op te schrijven, wat je ook echt moet kunnen aantonen. Weet je wel, het helpt in het versnellen van duurzaamheid.
En het helpt ook dat die jonge garde al wat meer in die hoedanigheid denkt. Ja, en dat brein is daar al meer op afgestemd.
En onze klanten, ook beursgenoteerde klanten. Vroeger had je Paul Polman van Unilever. En dat vind ik echt wel een boegbeeld van een CEO die echt voor duurzaamheid stond. Maar dat was wel een zeldzaam exemplaar in het bedrijfsleven.
Ja, want wat heb je dan van hem geleerd? Of wat zou je van hem willen overnemen?
Nou, wat ik bij hem altijd heel inspirerend vond, dat het niet alleen maar over... Kijk, je hebt altijd een perspectief. En wij moeten ook zorgen dat er voldoende geld op de bankrekening staat. Want we moeten ook de salarissen kunnen betalen. En mensen moeten niet hypotheek kunnen betalen. En het gaat dan voor continuïteit. En we moeten de investeringen kunnen doen. Maar wat ik bij hem heel krachtig vond, dat hij als, denk ik, een van de eerste CEO's van een grote beursgenoteerde onderneming ook echt wel een ander perspectief durfde te kiezen. Van ja, we gaan niet alleen maar kijken naar het financiële perspectief van een bedrijf of het aandeelhoudersperspectief van een bedrijf, maar we gaan ook wel kijken welke impact maken wij op de wereld. En ik had toevallig gisteravond een best wel inspirerende gesprek en het ging over de Earth Overshoot Day. En het is eigenlijk de dag dat wij meer resources aan de aarde onttrekken dan dat de aarde kan bijmaken, zeg maar.
Ja.
En dat ligt nu wereldwijd in augustus. Maar in Nederland ligt het al in april. Weet je wel? Dat is eigenlijk best wel een beetje asociaal, vind ik dat. Van wij trekken zoveel grondstoffen of zoveel uit die natuur, dat we gewoon de natuur eigenlijk aan het slopen zijn. En ergens moeten we daarmee stoppen. En ik denk dat hij een van de eerste was.
Dus jij zegt...
Ja, sorry, ik ben soms een beetje gevlogen.
Nee, dat is fantastisch. Ik probeer het alleen... dat wordt vanaf 1 januari gemeten. Van we halen zoveel uit de aarde. En dit is wat de aarde zelf kan aanmaken.
Ja.
En wereldwijd ligt dat punt dus in augustus.
Ja, dat werd overigens veroorzaakt door 1,3 miljard mensen. En er zijn er totaal 8. Hè. Dus het is maar een heel klein deel van de wereld die zoveel resources uit de aarde onttrekken. Dat zie je ook dat in Nederland dat al in april ligt. Dus in de discussie wat Peter zegt, we moeten sneller. Natuurlijk, wij hadden eerst ook, misschien moeten we 2040 net zero zijn. Eigenlijk zeg je dan, ik onttrek niet meer dan de aarde kan produceren.
Ja.
En denk ik de statement van Peter, maar ook van Fleur en ook van David, van onze jonge mensen is. Maar Mark, dat betekent dat we nog 16 jaar meer gaan onttrekken dan dat de aarde kan bijmaken.
Ja, dus liever gisteren dan morgen.
Juist. Is het. En daar moet ik dan af en toe, dat is dan helaas ook een beetje mijn rol, ik ben wel net zo gepassioneerd. Maar het moet wel op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier.
Ja.
Dus dan moet het stap voor stap.
Want los van dat je dus dat je niet in 1 keer de hele vloot kan omzetten. Ja. Wat houd je nog meer tegen?
Dat moet nog heel veel ontwikkeld worden. Hè? Want je zou zeggen, van god, die elektrische truck die kwam al op 2017 in het nieuws met Tesla. Maar als je nu kijkt, we landen nu pas op het moment dat alle truckleveranciers ze echt kunnen gaan aanbieden in een serieproductie. Want wij rijden eigenlijk nog met heel veel testexemplaren voor serieproductie. En nu pas gaan we naar de massa. Dus we zitten wel vooraan. In massa beschikbaar komen van die trucks.
Ja.
Dat geldt ook voor de mogelijkheid om die batterijen bij te laden. We zitten denk ik al aan tweede of de derde generatie laadpleinen. En dan moeten er nog 4, 5, 6 komen.
Ja, het zit hem dus ook echt in het ontwikkelen van die trucks. Hè, de DAFs en de Volvo's die daar eigenlijk als jekker achteraan rennen. Van...
Het heet de wet van de remmende voorsprong.
Ja,
Als je te vroeg te veel doet. En dat houdt je dus ook wel. Dan moet je dus verstandige keuze. Want je kan vandaag heel veel doen. Dus we doen vandaag in het hier en nu heel veel. Maar de wet van de remmende voorsprong is, als je te veel doet en de techniek die ontwikkelt zich heel snel, dan heb je eigenlijk straks heb je eigenlijk allemaal spullen waar je niks meer aan hebt. Want die zijn allemaal zo verouderd. Dus we proberen dat samen met onze klanten, maar ook samen met onze partners in de keten, toeleveranciers. Van oké, wat zijn nou verstandige investeringen de komende 5 tot 7 jaar? Dus wat kunnen we vandaag doen? En welke stappen dan morgen? En welke stappen overmorgen? En die hele
oplossing. En wat kun je vandaag doen?
Ja. Vandaag kunnen wij dus inderdaad die 60 trucks al doen. En we doen dat met laadpleinen. En heel vaak is dat nog 1 laadpaal per truck. We groeien nu naar 2, volgend jaar naar 5. Als je dit beschouwt op de schaal van 0 tot 10. Waar zit je nou ergens in je leercurve? Hè? Van de eerste stappen die moet je zetten om te leren om stap 2, 3, et cetera te kunnen zetten. Ik schat in dat wij op 4 zitten op de schaal van 0 tot 10. We gaan ook nog heel veel leren om die massa aan trucks op batterijen met heel veel laadpalen in het land op een goede manier te besturen, zodat we met de beschikbare elektriciteit het maximale eruit halen.
Ja. Maar Peter, laat me er iets positiefs aan toevoegen.
Ja.
Want ik ben een ondernemer en dan wil je altijd een beetje positief zijn. Anders komt het er niet van. We zitten al op 4.
We zitten al op 7.
En als je nu nog niet begonnen bent, zit je op 0.
Dus ja, dat zijn glas heel is veel vallen. Het glas is al bijna half vol.
Ja, drie kwart hoor.
Nou, heel wat. Als we terugkijken, zijn er heel wat lessen geleerd die natuurlijk voor de toekomst gebruikt gaan worden. We gaan het zo ook zeker nog over de toekomst hebben, maar ook over de geleerde lessen.
Dit is Nieuw Business Radio.
Let's Talk Business.
Ja, heren. Ik zit nog steeds met Mark van der Drift en Peter Leegstraten van Cornelissen Groep. Overigens, als ik op jullie website kijk, dan heb je echt een heel... Het ziet er heel flitsend uit. Heel futuristisch ook. Echt zo met neon en donkerblauw. En best gewoon gezond sexy, zal ik maar zeggen. Corporate sexy. Ook wel, denk ik, om die jeugd aan te spreken. Want ja, iedereen kampt met personeelstekorten. Ja. Dus dat is een bewuste keuze.
Ja, het is en ik vind logistiek, en dat is misschien, ik vind logistiek zelf ook heel sexy namelijk. Dat is een hartstikke sexy. Het gaat eigenlijk over duurzame mobiliteit. Weet je wel? En dan natuurlijk kan je altijd kijken naar assets. Ik weet niet of alle jeugd die bij ons werkt, of de vrouwen die bij ons werken, nou helemaal alleen maar geobsedeerd zijn zoals jij met dat vrachtautootje broem broem en tuut achteruit rijden. Ik weet niet of ze dat allemaal zijn.
Geobsedeerd ook, ja. Kom door met de eerste Lego-truck.
Nee, maar ik merk wel dat je onderdeel bent van een modern bedrijf wat een belangrijke schakel in de Nederlandse economie heeft. Wat werkt aan duurzaamheid. En laat ik ook eerlijk zijn, wat ook echt impact kan maken. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ik heb ook al gezegd, wij staan niet in de file. Wij zijn de file.
Ja, ja, ja.
Dus probeer heel even te kijken. Wij maken impact. En dat vind ik wel mooi. Er hoort ook een beetje een vormgeving bij die daar, vind ik, bij past.
Ja, ik heb een ondernemersvraag even voor je. Luister.
Tegen de stroom in of met de stroom mee?
Oh, wacht even. Die was voor Peter. Die mag jij doen.
Oké.
Vertel. Tegen de stroom in of met de stroom mee? Waar ben je voor?
Tegen de stroom in.
Ja?
Ja. Ja.
Hoe ziet dat eruit?
Nou.
In de praktijk?
In de praktijk, als ik gewoon kijk hoe het grootste deel van de sector, zeg maar, acteert. Ja, dat is toch wel reactief. En waar we het net over gehad hebben, is toch wel proactief. Kijken naar morgen. Niet alleen het geld verdienen vandaag, maar ook het geld verdienen van de toekomst. De milieu-impact van vandaag en de milieu-impact van morgen. En zo kan ik even doorgaan. Ja, dat bedoel ik met tegen de stroom in.
Ja, ja, mooi, mooi, mooi. Ja, ik heb er voor jou ook één. We moeten even goed dat klaarzetten.
Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
Mark?
Nou, dat is een hele lange lijst.
Oh ja?
Ja, nee. Nou,
het is de belangrijkste van de afgelopen 8 jaar.
Het mooie is, ik heb ooit eens een collega ondernemer gebeld. Ik kom natuurlijk uit die corporate wereld en daar werd ik wakker gebeld. Dat is bij Albert Heijn heel gebruikelijk. Dan gaan ze altijd een directeur wakker bellen of zo. Vinden ze, denk ik, dat als je bovenin begint, dan gaat de oplossing naar beneden vanzelf makkelijker, denken ze daar.
Oké.
En ik, in het begin lag ik zo vaak wakker, dat ik echt dacht, maar ik lig gewoon wakker van mijn werk. En niet omdat ik het niet leuk vind, maar omdat ik echt aan het twijfelen was. Moet ik het nou wel doen? Moet ik het niet doen? Moet ik deze overname doen? Wat zijn eigenlijk de risico's van deze overname? Inderdaad, kunnen we de salarissen van al onze mensen betalen? Allemaal, ik heb ook dingen vaak, ja, ik had ook nog nooit een laadplein aangelegd. We hadden nog nooit een elektrische auto gekocht. Dus je doet heel veel dingen die je nog nooit gedaan hebt.
Ja.
En toen heb ik een keer een collega gebeld. En die zei tegen mij, maar Mark, dat je twijfelt, dat is juist goed. En dat je wakker ligt, is ook goed. Dat betekent dat je ook de risico's nog enigszins in acht neemt. En,
ja.
En nou ja, daar lig ik wel eens. Dus ik lig wel eens wakker inderdaad. Van, maken we wel de goede keuzes? Hebben we wel de goede investeringen? Klopt onze strategie wel? Is het echt wel een dwingende logica in de richting waarin we bewegen? Of maken we geen fouten? En ik vind, ja, daar ben je ook, vind ik, als CEO van een bedrijf ook verantwoordelijk voor. Jij moet zorgen dat het bedrijf de goede richting opgaat. Dus ik moet me niet bemoeien met de ventieldopjes of met de laatste rit of weet ik waar ik me mee moet bemoeien. Maar niet daarmee, maar wel met, oké, we moeten de goede kant op gaan. Ja. En dat is natuurlijk heel moeilijk.
Je bent natuurlijk de kapitein.
Ja, je moet in de onzekere toekomst kijken. Ja. En daar moet je kompas op afstellen. Van hoe gaan we om met een onzekere toekomst?
En welke les uit dat verleden is dan een concreet iets van wat je nu toepast?
Nou, ik vertelde net het verhaal over die laadpleinen. Wat een jonge, ambitieuze dame in ons bedrijf uiteindelijk mij voor was in die keuzes. Het is vooral de les is, durf verantwoordelijkheid te geven.
Mm.
En je bent vaak, en dat is echt vanuit het goede. Dat, ja, maar ik moet dit weten.
Je wil die controle houden.
Ja, dus een beetje loslaten. In onzekerheid. Dus ik ben echt mijn les is geweest. Ik had het namelijk niet gedaan.
In onzekerheid ontstaat ruimte. En juist. Die ruimte, daar kunnen ook echt hele goede dingen uit voortkomen.
We hebben eigenlijk, als je hele goede mensen in dienst neemt. En ze nemen initiatief, moet je ze de ruimte geven.
Ja.
En niet, je moet wel, dat is een beetje. Kijk, we hebben ook wel eens een overname gedaan die niet goed ging. En dat is natuurlijk ook een hele goede les. Zou je elke ondernemer één keer moeten meemaken. Of één keer iets doen wat niet goed gaat. Daar leer je namelijk veel meer van wat wel goed gaat. Maar daarvan heb ik wel geleerd, oké, dan moet je niet nog meer controles in je bedrijf gaan gooien. Want dat is niet de oplossing. De oplossing is hele goede mensen aannemen. Eerst nadenken over wie je in je bedrijf wil hebben. Maar ja, hetzelfde als ik tegen Peter zeg. Peter, ik ga precies bepalen wat jij moet doen. Ja, dan werkt die morgen niet meer bij ons.
Nee, dus toch een beetje die touwtjes laten vieren om het een koers te laten gaan. Ja. En daar hoort een potje wakker liggen, hoort daar op zijn tijd gewoon bij.
Ja, daar ben je ook een beetje de controle kwijt.
Ja. Ja.
Maar ook vandaag iets bedenken en morgen weer durven en kunnen weggooien.
Ja.
Dat hoort er ook bij.
Ja.
Ontwikkeling gaat
mooi.
Nou ja, soms is het ook zo van dat ik vandaag bedenk van potverdorie, ik denk dat we morgen met die of die techniek aan de slag moeten. En dan blijkt de vraag van de klant zo veranderd te zijn datgene wat ik vandaag goed bedacht heb, morgen niet meer van toepassing is.
Nee. Ja, vandaar dus ook eigenlijk tegen de stroom in. Dus niet alleen maar vanuit reactief, wat ook nodig is. Maar ook eigenlijk wel denk, toch die drie stappen voor zijn. En denk, dit is wat we straks nodig gaan hebben. En daar gaat de vraag
Wat
komen.
Belangrijk is, wat wel uniek is geweest in de rol die ik altijd heb mogen spelen. En ook nu, is de inkoop en innovatie die gaat erin samen. Die stip op die horizon die je samen met je partners links, rechts, voor, achter eigenlijk bepaalt. Want als je dat hebt, samen dat vertrouwen in die stip de horizon, dan kunnen heel veel innovaties wel op de goede plek vallen.
Ja, iets wat we nog niet, wat ook wel bij het CSRD gedeelte hoort, is de diversiteit binnen een bedrijf. Ja. Nou heb jij in een interview ergens ooit de uitspraak gedaan, Mark. Mijn opvolger wordt een vrouw.
Ja,
dat is een duidelijke, duidelijke uitspraak.
Ja, zeker. Kijk. Dus ik heb laatst de professor Jan Rotmans, die heeft iets geroepen, een boekje geschreven over de perfect storm. Dat is eigenlijk, we zitten in een hele grote transitie. Dat zie je in de landbouw, dat zie je wereldwijd, dat zie je in bepaalde systemen die niet meer goed werken. Dat zie je in klimaat. Eigenlijk zijn er een aantal crisissen tegelijk. En als je in een hele grote verandering zit, van de ene transitie naar de andere transitie. Kijk, mijn inspiratie was eigenlijk, ik heb thuis drie vrouwen, namelijk een vrouw en twee dochters. En die kunnen iets wat ik niet zo goed kan. Ik probeer vaak te overtuigen. En zij kunnen heel goed luisteren. En eigenlijk mijn perspectief gebruiken om hun resultaat voor elkaar te krijgen. En dat geeft me ook nog een lekker gevoel.
De perfect, hele goede manipulatie.
Maar het is, als je heel erg in innovatie zit en je moet heel erg samenwerken, dan is het perspectief van de ander misschien wel net zo belangrijk als het perspectief van jezelf.
Mm-hmm.
En ik geloof niet zo dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Gelukkig niet, zou ik zo willen zeggen. Ze zijn juist verschillend. En ik denk in zo'n spannende tijd, Dat helemaal niet verkeerd is. Dat wij, en daarom zie je ook dat ons managementteam echt wel veranderd is. Ook met veel meer vrouwen. En die zijn toch vaak heel goed. Maar wat betekent dit voor de mens? Of wat betekent dit voor het perspectief van de ander? Of inderdaad nog eens een keer benadrukken. Wat vindt de klant er eigenlijk van? En die kunnen dat. Ze zijn zeker niet minder ambitieus. En ze krijgen ook zeker niet minder voor elkaar. Maar de aanvliegroute, en dat geloof ik wel in die diversiteit. Net als je verschillende culturen in je bedrijf moet hebben. Man-vrouw relatie, maar ook jong en oud. Voor allebei is ruimte, zeg ik altijd. En ik geloof daar heel sterk in.
Ja.
En dan, dit was ook wel een bold statement van. Ja, weet je, we moeten ook wel in ons directieteam. Daar moeten ook gewoon vrouwen in. En niet alleen in het managementteam, ook in het directieteam.
Voor welke beslissing sta je nu? Een belangrijke beslissing te nemen,
Peter? Beslissingen. Ja, het tempo waarlangs we de komende jaren deze stappen ver van maken. Ja. Want het is een team. Het heeft een bepaalde grootte en we zijn met ongelooflijk veel dingen tegelijkertijd bezig.
Ja, je zit eigenlijk in een soort achtbaan waarbij je zelf dat karretje zou moeten kunnen besturen. Ja. Dat je zegt, stop nu even wat langzamer.
Ja, maar als je het even, zeg maar in grote lijnen, je bent op het vlak van personeel, dus op HR, ben je ongelooflijk veel bezig. Niet met vandaag alleen, maar ook met morgen.
Ja.
Met die verduurzaming hebben we natuurlijk al uitgebreid over gehad. Keuze voor technologie. Voor elke truc kies je 6-7 jaar weer voor die techniek. Dingen die nog nieuw moeten ontwikkeld. Maar wat dacht je ook van IT?
Mm-hmm.
We gaan het over pratende trucs hebben. We hebben het over een energiesysteem. Wat we vandaag nog niet hebben. Eerst was het
gewoon pratende trucs?
Ja, pratende trucs.
Als in wakker worden, je benzine is bijna leeg.
Ja, de batterij is bijna
leeg.
Het beste systeem. Welke rit heb je voor me?
Oh ja.
Ik even terugkijken mijn eigen historie. Ik heb er altijd zoveel energie voor verbruikt. Heb ik genoeg? Nee, ik heb tekort. Hoeveel kan ik bij jou laden? Energiesysteem van mij.
Mm-hmm.
Of energiesysteem van Cornelissen. Of hoeveel heb je beschikbaar? Waar kan ik? Wanneer kan ik laden? Dat is natuurlijk wat we met het hoofd prima kunnen bedenken. Alleen we hebben het in systemen nog niet zo verankerd door al die systemen die we met elkaar bedacht hebben, met elkaar te laten praten.
Dus daar komt nog een digitale transitie aan.
Absoluut, zitten we middenin en moet ook nog helemaal goed worden vormgegeven om dit echt op grote schaal te kunnen doen. Dus daarom zeg ik, we hebben drie grote werkvelden die alle drie evenveel aandacht behoeven.
Ja.
En ja, dat vraagt dus om heel veel beslissingen.
Heerlijk. Nou, genoeg te doen zou je zeggen. Ook de eindejaarsdrukte komt daaraan.
Ja,
die is natuurlijk voor jullie helemaal exorbitant druk, ja. Breed, groot.
Ja, uiteraard.
Wat is daar belangrijk in?
Nou, allereerst natuurlijk zijn wij heel blij dat onze mensen allemaal een stapje extra gaan doen. En we moeten zorgen dat iedereen een fantastische kerst heeft. En daar zijn een paar dingen belangrijk. Eén, we moeten onze klanten heel erg tevreden maken. Blije klanten, dat is eigenlijk de levensader van ons bedrijf. Maar net als blije medewerkers. En ook daar zullen we de kerstbomen duurzaam moeten vervoeren naar de zero-emissiezones. Dat moeten we dus ook kijken. Hoe kunnen we die opschaling en die flexibiliteit die we altijd gewend zijn te bieden ook duurzaam maken?
Hoe kunnen we dat doen? En wat is daarop het antwoord?
Ja, wij hebben dus ook een aantal extra duurzame voertuigen die we dan laten instromen precies voor de drukte.
Ja.
En dat is natuurlijk een belangrijke timing van de investeringen. En als laatste denk ik dat wij ook vanuit een sociaal-maatschappelijk aspect ook even je blikveld denk ik iets verruimen naar mensen die tijdens feestdagen of kerstdagen even niks hebben. Of in moeilijke omstandigheden, economische omstandigheden. Dus wij hebben ook besloten dat wij vanuit onze bedrijfsvoering een hele grote bijdrage leveren bij de voedselbank. En ik vind dat je daar ook midden in de hectiek. En midden in de kerstdrukte en midden in de eindsprint naar het einde van het jaar. Ook daar even je blik op moet richten. Ook dat is een stukje maatschappelijke impact maken. En die moeten we ook niet vergeten.
Zeker. Nou, daar sluit jij je ongetwijfeld.
Zeker. Het is een hartstikke leuke tijd. Niet alleen druk en hectisch, maar het is ook genieten.
Ja.
Dat je toch weer voor elkaar krijgt.
Ja, want waar krijg jij kippenvel van uiteindelijk?
Als het onmogelijke toch lukt.
Ja, mooi. En voor jou, waar krijg jij kippenvel van?
Ik krijg dat als je een waanzinnige prestatie levert als team. En het gaat nooit zozeer over jezelf, maar wel als team. En dat vind ik vaak vind ik gewoon gaaf. Vind ik top.
Nou, zet jullie missie voort. Een heerlijk bedrijf. Volgens mij waar de ambitie echt vanaf spat en de samenwerking. Ja. Heel veel succes met alles. En dank jullie wel. Mark van der Drift hoorde je, CEO van Cornelissen Groep. En Peter Leegstraten, manager inkoop en innovatie. En goede feestdagen dan alvast gewenst. Hè?
Ja, ook Fabienne, dankjewel voor de uitnodiging.
Bedankt voor het luisteren naar deze Let's Talk Business.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.